De tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Markus 9, daarvan het 24ste vers. En terstond de vader van het kind, roepende met tranen, zeide: Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Beste vrienden, gemeente, ik heb lang nagedacht over een tekst voor deze belijdenisdienst. En ik heb tal van prachtige belijdenissen in Gods woord gevonden en ben die tegengekomen. Maar ik ben toch iedere keer weer teruggekeerd naar deze tekst. Ik werd als het ware steeds weer bij deze tekst bepaald. Geen belijdenis, geen geloofsbelijdenis is volgens mij zo diep in de Heilige Schrift dan deze belijdenis van de vader van de maanzieke knaap. Ik geloof, Heere, kom mijn ongeloofigheid te hulp. Als dat vandaag en alle dagen van jullie leven dat je belijdenis mag zijn, dan zal het niet verkeerd zijn. Zeker niet. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Dit heeft allemaal plaatsgevonden vlak nadat de Heere Jezus op de berg van de verheerlijking was geweest. Iedereen kent wel die geschiedenis. Eventjes werd Jezus uitgetild boven dit aardse gedruis. Eventjes uitgetild boven alle ellende en narigheid die hij hier in deze wereld ontmoette. Zijn edele ziel, die al van voor de schepping der wereld van eeuwigheid af gewend was geweest in de heerlijkheid van zijn vader te zijn, die moet toch gekweld zijn geweest door alles wat hij hier op deze aarde tegenkwam en zag. En ook toen hij zijn rondwandeling op deze aarde begon, toen hij 30 jaar oud was, toen zal dat zeker niet minder zijn geweest. Want wat kwam hij niet zo al tegen? En dan op dit moment is de Heer Jezus zo ver dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem gaat richten. De laatste maal. Om daar te gaan lijden en sterven. In deze omgeving, de omgeving van deze tekst, kom je dan ook de aankondigingen van het lijden tegen. Jezus begint daar in Galilea over te spreken. Zo dadelijk gaan wij naar Jeruzalem toe en daar gaat het gebeuren. De Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen van de zondaren. En hij zal gekruisigd worden en ten derde dagen weer opstaan. Maar daar begrepen ze helemaal niets van. Ook zijn discipelen niet. En als het dan zover is dat ze die gang, die reis gaan maken, dan wordt de Heer Jezus eventjes door zijn vader opgetild in de heerlijkheid die hem van voordat hij naar de aarde kwam zo vertrouwd was. En die hem ook straks, nadat het lijden volbracht zal zijn, in het vooruitzicht was gesteld. Hij zou eventjes weer in dat hemelse licht mogen verblijven. Tot zijn bemoediging en tot zijn vertroosting. En Mozes en Elia daalden af om met hem te spreken. En waar hebben ze het met hem over gehad? Dat staat zo prachtig in het Lucas-evangelie. Ze spraken met hem over zijn uittocht, zijn exodus, die hij te Jeruzalem zou gaan volbrengen. Dat was dus tot zijn vertroosting, zijn lijden en sterven is niet zomaar een lijden en sterven. Nee, dat zal een uittocht teweeg brengen. Hij zal meer mogen doen dan Mozes in Egypteland gedaan had. Hij zal velen mogen verlossen uit het rijk van de zonde en van de dood. Uit het Egypte van de Satan en van de duisternis. Hij zal er velen mogen uitleiden. Het zal een exodus teweeg brengen. Dat zeiden Mozes en Elia hem aan. Tot zijn vertroosting. Zijn lijden heeft een doel. Het behoud. De uittocht van velen. En als dan Mozes en Elia weer weg zijn. Dan gaat Jezus de berg af. Met zijn drie discipelen die hij meegenomen had. Petrus, Jacobus en Johannes. Die hebben dat meegemaakt. Daar boven op de berg. Het kan zijn dat Jezus' aangezicht nog blonk. Het kan zijn. Zoals dat van Mozes blonk toen hij met God op de berg Sinaï was geweest. Dat zou kunnen zijn. Want er staat zo dat zij zich verbaasden toen hij terugkwam. Zij verwonderden zich, zij verbaasden zich. De gehele schare hem ziende werd verbaasd en toelopende groeten ze hem. Er zijn veel uitleggers, onder andere de kanttekeningen van de Statenbijbel, die dat verband leggen tussen die verbazing en het feit dat Jezus aangezicht nog blonk. Het staat er niet, dus het is niet helemaal zeker. Maar ik zeg dus, het kan zo zijn. Wat wel zeker is, dat is dit. Dat Jezus weer volop terugkwam in de narigheid voor zijn verheerlijking op de berg. Want als hij met zijn drie discipelen onderaan de berg gekomen is, dan begint het meteen weer. Wat begint er? Meteen wordt hij alweer geconfronteerd met de duivelse activiteit op deze aarde. Een jongen die een dove en een stomme geest heeft. Van zijn kindsheid af. Een jongen die vaak door de duivel gedrongen werd om zich in het vuur en in het water te werpen. Een jongen die schuimbekkend op de aarde zich rondwentelde. En die knerste met zijn tanden. Knerste met zijn tanden. Waar doet u dat aan denken? Waar is dat? Knersing der tanden. Ja, dat is in de hel. Daar is wening. En knersing der tanden. En voor deze jongen was de hel dus ook al een beetje op aarde. Hij knerste met zijn tanden. De duivel had hem helemaal in zijn bezit. Is het u nooit opgevallen dat toen de Heer Jezus op deze aarde was, dat er toen een verhoogde activiteit van de duivel geweest is? Hoe vaak kom je het niet tegen, hè, dat de Heer Jezus duivelen gaat uitwerpen? Denk ook maar eens aan de bezetenen in Gadara. Allemaal mensen die er bijzonder slecht aan toe waren. En daarin zien we als in een spiegel in die mensen wat de duivel met een mens voor heeft. Wat de duivel met een mens doet. Wat de duivel een mens gunt. Dat is niet al de best. En we zien in een spiegel hoe het eigenlijk met ons zelf gesteld is. Als we nog onder de heerschappij van de duivel leven. Niet dat het op deze aarde zo met ons zal zijn zoals met deze jongen gebeurde. Dit is een extreem geval, zeker waar. Maar ons wordt er wel mee getoond, ingetoond, wat de duivel met ons voor heeft. En wat ons lot zal zijn als we onder de tirannie van die boze blijven leven. Dus daar zit wel duidelijk een waarschuwing in. Dat er zoveel mensen de Heere Jezus tegemoet kwamen door een duivelse geest bezeten. Dat was niet voor niets. De duivelen voelden hun tegenstanders. Zijn tegenstander, Jezus. Ze voelden hun tegenstander. En ze schreeuwden. Ze beefden, ze sidderden ook, maar ze lieten zich ook gelden. Dat zie je in deze geschiedenis zo uitdrukkelijk, hè. Want die duivel die pakt die jongen beet. Ook als hij bij Jezus wordt gebracht, pakt hij hem beter. Als Jezus hem eruit werpt, dan is het helemaal zo erg dat die jongen daar neervalt en als dood wordt opgenomen. Velen meenden dat hij gestorven was, dat was hij niet. Jezus richtte hem op. Hè? Maar je ziet dat de duivel zeer tekeer gaat. En Jezus werd daar meteen, toen hij de berg afkwam, mee geconfronteerd. Hij werd met nog meer geconfronteerd. Ook met ongeloof. Het ongeloof van zijn eigen leerlingen notabene, de 9 discipelen die hij onderaan de berg achtergelaten had. Jezus had hen macht gegeven over de onreine geesten om die uit te werpen. Maar ze waren Jezus kennelijk vergeten. Ze zagen niet meer op hem die hun die macht gegeven had, want ze konden niks uitrichten toen Jezus er niet was. Toen Jezus op de berg was gegaan met die 3. En daar kennelijk nogal eventjes wegbleef. Toen was hij uit het oog verloren. Ook uit hun geloof verloren. Ze hadden die kracht niet meer. En ze wisten ook niet hoe ze die kracht nog weer moesten uitoefenen. Ze stonden machteloos toen die vader van die jongen bij hen kwam. Met dat ongeloof werd Jezus ook geconfronteerd. En het doet hem zuchten. O ongelovige geslacht. Hoe lang zal ik u nog verdragen? Hoe lang zal ik nog bij u zijn? En het derde waar de Heere Jezus mee geconfronteerd wordt, dat is het twisten van de schriftgeleerden met zijn discipelen. Die zijn er ook weer als de kippen bij om aanmerkingen te maken, natuurlijk terechte aanmerkingen op de discipel van de Heere Jezus. Zie je wel dat het met jullie maar een fabeltje is. En dat het met die Jezus maar een fabeltje is. Want jullie hebben dit toch mooi weer eens even niet gekund. En zo, de duivel heeft altijd zijn woordje wel klaar. En dat gekibbel, dat getwist, dat vindt plaats als Jezus de berg afkomt. Wat twist gij met deze? Vraagt de Heere Jezus aan hen. Maar niemand die iets zegt. Ze durven er niet mee voor de dag te komen. De enige die antwoordt, dat is de vader van de jongen. En die vertelt eerlijk hoe de zaken liggen. Ik heb mijn zoon hier gebracht en uw discipelen hebben niets gekund. Ze hebben niets gekund. Maar, zegt hij, zo gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen. Over mij, over mijn kind, misschien wel ook met de verdere familie. Ik weet niet wat er precies allemaal in dat woordje ons zit. Maar hij bedoelt in ieder geval zichzelf en het kind. Wees met innerlijke ontferming, met diepe barmhartigheid die van binnenuit komt. Zoals we dat van de Heer Jezus ook zo vaak lezen, dat hij met innerlijke ontferming bewogen werd. Het rommelende ingewand. Wees met innerlijke ontferming over ons bewogen. Zo gij iets kunt, zegt hij. Hoort u? Horen jullie? Hoe aarzelend hij is. Hoe zwak het geloof. Hij vraagt wel om ontferming, zeker wel. Maar hij drukt zich heel terughoudend uit. Zo gij iets kunt. Vergelijk dat bijvoorbeeld eens met de melaatse die bij Jezus kwam. Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Gij kunt mij reinigen, zei de melaat. Daar spreekt veel meer geloof uit, veel vaster geloof uit, dan hier bij deze vader van de maanzieke knaap. Kunt u dat begrijpen? Als daar 9 discipelen van de Heere Jezus staan, die niets hebben gekund vanwege hun ongeloof, zie je hoe kwalijk dat werkt. Dat zijn uitwerking heeft ook op deze man. Die 9 die staan daar, ze hebben niets gekund. Zij misten het geloof op dat beslissende moment. En vandaar dat hij aan Jezus nu moet vragen, maar kunt u wel iets? Kunt u dan wel iets? En als dat dan zo is, wees dan met innerlijke ontferming over ons bewogen, hè? Maar zij hebben ook niks gekund en het is maar de vraag of Jezus wel iets zal kunnen. Dat klinkt in zijn bescheiden vraag toch wel duidelijk door. En daaruit kunnen we leren, beste mensen, dat wij met ons klein geloof ook anderen nog mee naar beneden kunnen trekken. Dat wij het geloof van anderen daarmee ook kunnen aantasten. Zoals de discipelen van de Heer Jezus, die 9 die niets gekund hadden, niets vanwege hun ongeloof. Zoals deze 9 discipelen deze man mee naar beneden trekken. En de twijfel bij hem zaaien, zo gij iets kunt. Hij had zijn zoon bij Jezus willen brengen. Er was dus wel terdege geloof, maar nu hij dit heeft meegemaakt met die discipelen, nu staat zijn geloof te wankelen. Heel erg te wankelen. Het tegenovergestelde zien we trouwens in de Bijbel ook. Denk maar eens aan de geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw en de vader, ook weer een vader, van het dochtertje van Jairus. Als Jairus de Heer Jezus is komen roepen, dan komt daar die bloedvloeiende vrouw, die komt daar tussenin. Terwijl Jezus met Jairus meegaat, houdt die bloedvloeiende vrouw Jezus op. En dan gaat Jezus dat gesprek aan met die vrouw. Wie is het die mij heeft aangeraakt? En zo, u kent de geschiedenis misschien wel. En Jairus die staat er maar bij en die heeft haast en Jezus wordt opgehouden ondertussen. Maar lieve mensen, dat geeft niet. Want als zo dadelijk de boden komen om te zeggen, u hoeft de meester niet meer lastig te vallen, want uw dochtertje is al gestorven. Dan kan Jezus tegen Jairus zeggen, vrees niet, geloof alleen, geloof maar zoals deze vrouw. Je hebt het gezien, Jairus. Je hebt het gezien wat het geloof aan kan. Als ik alleen maar de zoom van zijn kleed aanraak, zal ik behouden worden, had die vrouw gezegd en gedacht. En het was gebeurd ook, hè. Jairus heeft het voor zijn ogen zien gebeuren. Wat het geloof waartoe dat in staat mag worden geacht. Zij was behouden en zo zal ook zijn dochtertje behouden worden. Hij wordt dus gesterkt. Juist door dat geloof van die vrouw wordt hij gesterkt en bemoedigd om zijn weg naar het dochtertje toe met de Heer Jezus verder te reizen. Hier zie je dus het omgekeerde, hè? Dat mensen dus de ander omlaag trekken. Bij Jairus en die bloedvloeiende vrouw zie je dat die vrouw Jairus juist omhoog trekt. Bemoedigd, hè? Beide kan het dus gebeuren. Laat maar oppassen, hè, dat we geen andere omlaag trekken door ons ongeloof. Maar dat we ze juist bemoedigen door het getuigenis van het geloof, zoals die vrouw dat deed met de vader van het dochtertje van Jairus, met Jairus dus. En wat doet Jezus dan? Wat antwoordt hij aan deze man? Zegt hij, zo gij iets kunt, nou ja, ik kan het en ik doe het. Dat zou je verwacht hebben. Ik zal je mijn innerlijke barmhartigheid tonen. Ik zal je zoon redden en verlossen uit de greep van deze duivel, deze boze geest. Dat had de Heer Jezus kunnen zeggen, hè? En dan was de jongen ongetwijfeld gered geworden, dat is zeker. Maar zou er dan ook bij Jairus iets echt veranderd zijn? Dat is de vraag. De vader van de maanzieke knaap. Dan hadden de twee geschiedenissen natuurlijk weer door elkaar. De vader van de maanzieke knaap, die moet ook gered worden, nietwaar? Niet alleen dat kind dat moet gered worden, dat al ligt te spartelen op de weg. Maar ook die vader van die jongen, die moet gered worden, nietwaar? En ja, dat zou niet gebeuren als de Heere Jezus meteen maar tot handelen overging en meteen die jongen van zijn ellende verloste. Ook ja, ook die vader moet verlost gaan worden. En daarom drijft de Heer Jezus hem in het nauw. Hij drijft hem in het nauw. Zo gij iets kunt, dat had hij gezegd, zo gij iets kunt. Nee, zegt de Heer Jezus, ik kan alle dingen. Aan mijn kunnen zal het niet liggen. Alle dingen zijn mogelijk. Bij mij. Zo jij kunt geloven. Dat zegt hij tegen die vader. Zo zij kunt geloven. Jezus werpt hem dus op zichzelf terug. Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Ja, je moet niet alleen maar naar mijn discipelen kijken. Die hebben niks gekund, dat is waar. Die hebben niks gekund. Maar hoe zit het nou met jou? Hoe zit het nou met u als vader? Hoe zit het nou met ons? Hoe zit het nou met jullie? Hoe zit het nou met de gemeenteleden die hier zitten? Hoe zit het met degenen die met jullie zijn meegekomen? Jullie vrienden, familie en bekenden. Kunt jij geloven? Zo jij kunt geloven. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Het zit hem niet in mijn kunnen, zegt de Heer Jezus. Alsof daar iets aan zou ontbreken. Maar kunt gij geloven. Jezus werpt hem op zichzelf terug. En bedoelt de Heer Jezus daar dan mee te zeggen dat hij het wel kan, of dat hij het toch niet zal kunnen? Nee, gemeente, geen van beide. De Heer Jezus stelt die vraag niet aan hem om naar voren te brengen, ik kan het wel. Ja, ik kan geloven. En ook niet van, ik kan het niet. Nee, dat kan een mens van zichzelf niet. Jezus wil niet dat één van die conclusies de conclusie wordt. Want daar schiet je namelijk helemaal niks mee op. Als je zegt, ik kan het, dan overspeel je je hand. Dat is grootspraak. Want je kunt het van jezelf niet. En als je zegt, ik kan het toch niet. Nee, dat kan ik toch niet. Ja, er zijn wel mensen die dat zeggen. Nee, dat kan ik toch niet. En ze leven gewoon verder. Ze gaan gewoon weer op de oude voet voort. Daar verandert ook niks mee. Helemaal niks mee. Nee, Jezus drijft deze man in het nauw, zei ik. Hij drijft hem in het nauw. En dat zien we dan ook. Hè. Hij wijst deze man op zijn schuldige plicht. Het geloof is noodzakelijk. Willen wij iets uit de hand van God kunnen ontvangen, dan is het geloof noodzakelijk. Door het geloof worden de gaven van God de onze. En zonder geloof is het zelfs onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt moet geloven dat hij is, dat hij bestaat en dat hij een beloner is van degenen die hem zoeken. Zonder geloof vaart niemand wel, niet waar. Dus de Heer Jezus stelt hier de eis. De eis van het geloof. Zoals we daar allen in het evangelie toe worden geroepen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Verhard u niet, maar laat u leiden. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Daar spreekt de schrift heel uitdrukkelijk over. Dat we allen worden geroepen tot bekering en geloof in de Heer Jezus Christus. En dat is om ons in het nauw te drijven. De Heer Jezus zegt daar niet mee dat we dat kunnen. Ook niet dat we het niet kunnen. Maar hij drijft ons in de engte. En dat zien we hier bij deze man dan ook gebeuren. Maar goed, hè, dat de Heer Jezus ons zo aanpakt. Dat de Heer Jezus maar niet gauw zegt, ik zal die jongen wel beter maken. Ongeacht of er bij jou geloof is, ja dan nee. Het komt allemaal wel even goed. Nee, ook bij deze vader moet er iets veranderen. Zeker, ook bij hem moet er iets veranderen. En daarom drijft de Heer Jezus hem de engte in. Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. En wat zien we dan gebeuren, gemeente? Wat zien we dan gebeuren? Als deze man de engte ingedreven wordt, dan springt de vonk over van de Heilige Geest. Want dan komt het eruit. Dat wezenlijke. Dat beslissende. Als deze man niet in de engte was gebracht, dan was dat er ook zeer zeker niet uitgekomen. Maar de Heer Jezus is de grote, goede, pastorale verzorger. De beste die er is. De beste pastoraal verzorger die er bestaat. En die weet wel hoe hij deze man moet aanpakken. Hij doet dat dan ook op de juiste manier. Hij drijft hem de engte in. Om juist in die engte de vonk van het geloof te doen ontvlammen. Dan springt de Heilige Geest als het ware tussen beiden. En die wekt in deze man. Dat zuivere geloof, die prachtigste geloofsbelijdenis die ik in de Bijbel tegenkwam. Ik heb lang gezocht, zei ik, naar een mooiere, maar ik heb geen mooiere gevonden. Ik geloof, Heere. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Maar hij begint met ik geloof, Heere. Kunt gij geloven? Ik geloof. Heer, ik kan u niet missen. Ik kan niet zeggen dat ik niet geloof. Ik kan niet zeggen dat ik wel bij u vandaan zal moeten mogen lopen. En weer naar huis zal mogen gaan. En mijn kind misschien wel hier moet laten liggen. Nee, dat kan ik alstublieft niet doen. Ik moet het wel zeggen. Ik geloof, o Heer. Maar, wat is mijn geloof eigenlijk? Het klinkt heel tegenstrijdig. Ik geloof. En tegelijkertijd spreekt hij over zijn ongelovigheid. Dat klinkt heel tegenstrijdig, nietwaar? Dat kan toch niet met elkaar te rijmen zijn? Nou, Calvijn die zegt in zijn verklaring van dit gedeelte. Calvijn zegt zo prachtig. Dat is nou de ervaring van iedere ware gelovige. Zelfs van de meest gevorderden in het geloof. Is dat toch nog hun ervaring. Ze geloven. Dat kunnen ze ook niet ontkennen. Dat heeft die vonk, die Heilige Geest in hen gewerkt. Dat is in de nood hun afgewonnen, in de nood geboren, doordat de Heer Jezus ons in de engte dreef. De juiste plek om het geloof te laten ontvlammen. Ze kunnen het niet ontkennen dat ze geloven en toch durven ze het geen geloof te noemen. Want ze spreken meteen over hun ongelovigheid. Het is nog zo zwak, o Heer. Het is nog zo klein. Het is nog zo wankel, het is nog zo teer, het mag de naam van geloof amper hebben. Dat geloof van mij. Het is er, want ik kan niet bij u vandaan. Maar wat stelt het in wezen voor? Is dat ook niet jullie ervaring? Uw ervaring? Als u de beoefening van het echte geloof kent, dan zult u zeggen, ja, dat is ook mijn ervaring. Het is ook mijn persoonlijke ervaring, zoals ik hier op de kansel sta. Zeker, gemeente, zeker, dat is ook mijn ervaring. Ik kan de Heere niet missen, zeker niet. Ik geloof, ja zeker, ik geloof in God en Vader en in zijn Zoon Jezus Christus en in de Heilige Geest. Ik geloof niet alleen maar dat ze bestaan, maar ik geloof ook dat ik mijn redding uit hun hand te zoeken en te vinden heb. En dat ik mag weten in hen geborgen te zijn, dat geloof ik allemaal. Dat is zeker waar. Maar ik kan van dat geloof niet zo groot opgeven. Ik kan van mijn geloof niet al te zeer roemen. Roemen in God is wat anders. Maar roemen over mijn eigen geloof, ach, dat heb ik nooit gekund. Dat heb ik vele keren moeten afleren. En dat wordt er niet beter op ook. Dat roemen in mijn eigen geloof. Want ik zie nog zoveel restanten, en dan druk ik mij nog heel magertjes uit, restanten van ongeloof in me. Ik heb nog tegen zoveel kleingeloof en ongeloof te strijden, iedere keer weer. Het moet er maar eens op aankomen. Het moet maar eens donker zijn in je ziel. Je moet maar eens tegenslag hebben. Je moet maar eens worden bestreden. Nou, dan praat je niet zo luid en hard over jouw geloof, jouw grote geloof. Nee, dan is het ik geloof, Heere, maar waar is het eigenlijk, mijn geloof? Mijn geloof is vaak zo ver zoek. Mijn geloof, dat is vaak zo wankel en zo teer. Het lijkt wel ongelovigheid te zijn, wat er in mij heerst. Ja, dat moet ik dan van mijzelf herkennen. Dat ik nog zo zwak en zo wankel ben. En dan moet ik vragen, Heere, Heere, kom mij alstublieft te hulp. Wilt u alstublieft uw hand naar mij uitsteken, om mij weer overeind te helpen, om dat wankele geloof te versterken en te bemoedigen, om mij te vertroosten, om me weer er een beetje bovenop te tillen. Nou, zo was het dus bij deze man ook. Hij stond daar en hij had alles tegen, zijn kind al van kindsbeen af er zo aan toe, vele malen in levensgevaar geweest. En dan die discipelen die niks konden. En dan ook nog de Heere Jezus die daar zo vreselijk over moest zuchten. Hoe lang zal ik u nog verdragen? Hoe lang zal ik nog bij u zijn? En toen het kind bij Jezus werd gebracht, ze haalden hem op om hem bij Jezus te brengen. Toen werd het alleen nog maar erger. Het kind begon nog meer te spartelen, nog meer te schuimen, nog meer te knersen tanden. Het dolde over de aarde heen. En zo dadelijk na de belijdenis van deze man, als de Heer Jezus het kind verlossen gaat, dan maakt de duivel het nog erger. Nog eventjes erger. Nog eventjes laat hij zich gelden. Dan menen ze zelfs dat het kind dood is. Die man had dus eigenlijk alles tegen. Alles tegen. Hij geloofde. Maar door alles wat er tegenin kwam, moest hij zeggen, Heere, Heere, maar ik kan het eigenlijk amper geloof noemen. Wilt u toch alstublieft mijn ongelovigheid te hulp komen. Laat me toch alstublieft niet los. En jongelui, als jullie zo belijdenis mogen doen, vanmiddag, en alle dagen van je leven, ik kan u niet missen, Heren, maar ik kan niet groot over mijn eigen geloof spreken. Help me alstublieft. Help me alstublieft. Help me alstublieft. Geef me geloof. Versterk me het geloof. Werk in mij meer geloof dan dat ik heb, o Heere, want het is vaak nog zo wankel, zo teer, ook als het er in mijn leven op aankomt, dan zal dat wel blijken. Dat ik moet zeggen, kom mijn ongelovigheid te hulp. En misschien hier ook vanmiddag wel. Dat je zegt, moet ik nou openbare belijdenis van het geloof afleggen? Want als ik naar binnen kijk, dan zie ik nog zoveel van dat ongeloof waartegen ik te strijden heb. Kom mijn ongelovigheid te hulp, o Heere. Als je dat mag zeggen vanmiddag, dan heb je de mooiste geloofsbelijdenis uitgesproken die er is. En ik weet wel zeker, gemeente, dat ook de Heere in de hemel, dat het ook voor hem de geloofsbelijdenis is die hem het meest aangenaam is. Als je je zo in je onmacht, zo in je kleinheid op hem mag werpen. Dat als de Heere Jezus jou terugwerkt op jouzelf, zo gij kunt geloven, dat je je dan weer op hem mag werpen. En tegen hem mag zeggen, ik geloof wel. Maar alstublieft, help me toch, help me toch. Dan mag je het weer terugleggen, de nood, bij hem. Als hij jouw nood aanraakt, aanroert, jou laat voelen. Waar is eigenlijk je geloof? Hoe staat het eigenlijk met je geloof? En je wordt in de nauwte gebracht. Dat dan die vlam mag overspringen. Steeds weer, ik kan toch niet bij u vandaan. Nee, dat kan niet. Nee, dat kan nooit. Ik kan niet bij u vandaan, ik wil niet bij u vandaan. Ik geloof, Heer. Ik heb u zo nodig. Ik vlucht naar u toe. Maar help me alstublieft. Help me alstublieft. Ik hoop dat jullie zo altijd je geloof zullen beleiden. Hier vanmiddag, maar ook altijd na deze. Altijd je werpend op hem. Je terugwerpend op de Heer. Als de Heer jou op jouzelf werpt, werp je dan maar weer jezelf terug in zijn handen. En zeg maar, Heer, maar u wilt me toch wel helpen. U kunt mij toch wel helpen. Ja, Heere, dat zult u toch wel doen. En dat doet de Heer ook. Dat zie je ook hier in deze geschiedenis. De Heere God, die redt niet alleen die jongen. Jawel, ook die jongen, zeker. Dat is een groot wonder. Dat hij deze jongen uit zoveel narigheid en ellende heeft bevrijd. Een groot wonder. Een wonder dat ons laat zien wat hij in ons aller leven kan doen. Ons uit de tirannie van de duivel verlossen. Hoe erg het ook is. Maar ik zei dus, hij heeft niet alleen deze jongen verlost. Hij heeft ook zijn vader verlost. Ook zijn vader. Toen hij het uitriep, kom mijn ongelovigheid te hulp. Ik geloof, Heere, maar help me alstublieft. Toen zijn er twee verlost. Zijn vader. Beide. Verlost. Wat hebben we dan een machtige Heer in de hemel. Dat hij daaronder aan die berg. Net uit de heerlijkheid van God vandaan gekomen. Zo zijn genade ontstand. Zo zijn ontferming. En dat hij ook laat zien dat hij wel weet op de juiste manier met zo'n vader om te gaan. Hij weet hem op zijn plek te brengen. Hij weet ook ons op onze plek te brengen. Hij weet ook ons in de engte te drijven. Maar als daar dan het geloof ontvlammen mag. Door de Heilige Geest. En we werpen ons weer in de handen van de Heere Jezus. Kom gij mij toch te hulp. Kom gij ons te hulp. Mijn kind en mij. Kom ons beide te hulp. Ja, dan komt de Heere ook te hulp. Dat mogen we elkaar toch mededelen, hier vanaf de kansel. Dat mogen we tegen elkaar zeggen, zo'n Heere hebben we, niet waar? Die komt ook metterdaad te hulp. Hij laat geen arme bidder ooit staan. Deze man, worstelend met zijn ongeloof, hij wordt door Jezus geholpen. En zo zullen ook jullie geholpen worden. En zo zal een ieder geholpen worden. Die zo tot hem roept. En zo tot hem komt. Want hij roept het uit. En daar kun je aan zien dat het ook echt is geweest bij die man. Hè? Hij roept het uit. En zelfs de tranen bungelen hem van de wangen. Het komt van binnenuit. Uit de diepte van zijn ziel vandaan. Ik geloof, Heere. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Hij riep het uit onder tranen. En Jezus, hij heeft zijn tranen gedroogd. Want dat wil hij ook hier en nu al wel eens doen hoor. De tranen uit de ogen afwissen. Eenmaal alle tranen van al de zijnen. Maar hier doet hij het ook wel eens een beetje, de zakdoek pakken. En de tranen wegwissen. Uit de ogen van deze vader. Onder tranen riep hij het uit. De prachtigste belijdenis. Ik geloof. Er komt een ongelovigheid. Te hulp. Amen.